Goedemorgen allemaal. Zo, het is moeilijk overschakelen van zo'n aanbidding naar ineens rustig praten. Maar ik ga het toch proberen. Ik mag vanochtend het woord met jullie delen. En zou ik eigenlijk gelijk willen beginnen met de eerste dia. Mag die op? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Deze tekst is ook wel bekend als een van de zeven ik ben uitspraken van Jezus. En ik wil het vandaag hebben over het onderdeel waarheid, wat erin voorkomt. Waarheid is in deze wereld en in ieders leven van cruciaal belang. En waarheid is een persoon in Jezus Christus. En eigenlijk met deze preek heb ik eigenlijk drie dingen die ik wil bereiken. Proberen te bereiken. Ik wil het belang van waarheid benadrukken. Ik wil het gevaar van leugen benadrukken. En als derde, ik wil eigenlijk proberen om een stukje toerusting te geven in wat 1 Petrus 3 gevraagd wordt, dat je je geloof mag verdedigen. Dat je een verantwoording mag afleggen aan degene die aan jou vragen, waar is jouw hoop op gebaseerd? Waarom geloof je? En dat kan best spannend zijn. En in die volgorde ga ik het ook een beetje proberen te doen vandaag. We gaan het dus over waarheid hebben, we gaan het dan ook over leugen hebben. Ik wil gelijk eigenlijk naar de volgende dia. Wat zegt de Bijbel over de duivel? Waar is hij de vader van? Een stukje interactief nu. Ja, de leugen inderdaad. Laat het eens lezen. Uit Johannes. U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en hij is de vader van de leugen. Op geestelijk gebied is het belangrijk dat we dit onderkennen. Jezus noemt zichzelf de waarheid. En de Bijbel geeft aan dat de duivel de vader van de leugen is. Dat is tegengesteld aan elkaar. Waarheid en leugen zijn tegenovergesteld aan elkaar. Als wij de waarheid kennen en spreken en leven, dan doen we iets overeenkomstig het karakter van Jezus. Als we leugen voor waarheid aannemen, of als we leugens spreken, dan gebruiken we iets wat uit de koker van het kwaad komt. Probeer dat te beseffen, ook als je kleine leugentjes vertelt. Zoals we hebben het spreekwoord, een leugentje om eigen best wil. Als we kleine dingen gebruiken, dan vaak helpt ons dat. Op korte termijn lijkt daar iets uit voort te komen wat ons helpt. Maar je leent iets van het kwaad. En op de lange termijn is het ook echt destructief. Mag de volgende dia. En voor iedereen die Jezus aangenomen heeft als Heer en als Heiland, is het ook belangrijk om waarheid te spreken. De kans is groot dat je strijd zal gaan ervaren als je bevraagd wordt op je geloof. Een paar dingen zijn er belangrijk. Weet wat de waarheid is. Dit is van belang, mensen. In een tijd waar heel veel misinformatie is, fake news is, weet wat waar is. Anders gaan we de verkeerde kant op. Omgord je met de waarheid. Draag het bij je. Handel naar waarheid. En weet wie de waarheid is. Nou, wat is waarheid dan? Het is belangrijk dat wij een besef hebben van wat waarheid is. En weet, er is een objectieve waarheid en er is een subjectieve waarheid. En ik ga het even proberen aan de hand van een voorbeeld te geven. Ik hou het even dicht bij mezelf. Ik ga nu een waarheid vertellen. Wij als gezin hebben huisdieren en wij hebben twee poezen. Dat is een objectieve waarheid. Het is realiteit dat wij twee poezen hebben. Het is toetsbaar, het is bewijsbaar in dit geval. Je kan bij ons thuis komen, dan ga je ze zien, dan gaan ze je lastigvallen. En Wij kunnen stambomen laten zien, de eigendomsbewijzen, objectieve waarheid. Maar, als ik nou zeg, wij als gezin hebben twee mooie poezen. Mag de volgende dia? Dan is dat een subjectieve waarheid. Ik ben allergisch voor katten, dus wij hebben katten zonder haar. En ik merk altijd aan de mensen die bij ons komen dat schoonheid is dan echt subjectief. Maar snapt u het verschil? 2 plus 2 is 4. Objectieve waarheid. Appels zijn lekkerder dan peren. Subjectief. Subjectieve waarheid. 2 plus 2 is 4. Niet onderhevig aan verandering. Niet onderhevig aan voorkeur of mening of tijdsgeest. Appels zijn lekkerder dan peren. Is daar wel onderhevig aan? Onderhevig aan verandering, onderhevig aan mening, aan voorkeur. En daar zit een groot verschil in. Weet dat verschil. God, Jezus Christus, het woord van God, het plan van God, de liefde van God, objectieve waarheid. Objectieve waarheid. Dat is iets wat wij vast moeten houden, waar wij niet aan moeten tornen en waar we mensen niet... Mensen gaan de modder tegenaan gooien. Laat het eraf glijden. De wereld wil ons doen geloven dat God onder subjectieve waarheid valt. Het is waar voor jou, maar niet voor mij. Hey, als dat goed is voor jou, prima, maar voor mij is het niet. De hele maatschappij conditioneert ons hiertoe. Maar dat gaat niet. Christendom is waar of het is niet waar. Jezus is uit de dood opgestaan of hij is niet uit de dood opgestaan. Het is niet waar voor jou en wel waar voor mij. Het is zo of het is niet zo. Objectieve waarheid. Belangrijk om vast te houden en om daarin vast te staan als op een rots. Want de wereld probeert er iets anders van te maken. 1000 jaar geleden, 2000 jaar geleden, maar nu ook. De wereld probeert ons soms zelfs wijs te maken dat er geen objectieve waarheid is. Daar kom ik later op terug. Wat is dan leugen? Dan gaan we een stukje lezen. Lees met mij mee alstublieft. Dan gaan we een stuk terug naar Genesis, naar het begin. Mag de volgende? Lees het lang wel even over. Ja, top. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Zie hier de eerste gedocumenteerde leugen uit de geschiedenis van de mensheid. Waarschijnlijk ook de eerste leugen uit de geschiedenis van de mensheid. En de gevolgen hiervan zijn verschrikkelijk. Dat hebben we vandaag nu nog. Wat kwam hieruit voort? De zondeval van de mens. De mens die geestelijk stierf. Verwijdering in de relatie met God. Verval in de mens en in de schepping. Ziekte, pijn, ruzie, haat, wrok. En dat kan nog een tijdje doorgaan. Gevolgen die we nog steeds ervaren in deze wereld. Die niet weggaan met de tijd. Ik wil de verantwoordelijkheid en schuld van ons als mens hierin echt niet wegwuiven. Want wij hebben hier een verantwoordelijkheid in. Iedere dag weer. Wij hebben hier een schuld in. Iedere dag weer. Maar wat ik wil benadrukken is dat wat voor destructieve gevolgen leugen heeft op relationeel, op emotioneel, op materieel, op geestelijk en op medisch gebied. Zowel in het persoonlijke mensleven als in de hele schepping. Het is gevaarlijk. Leugen is destructief. Waarheid, daarentegen, is ondanks dat het heel pijnlijk kan zijn, helend, bevrijdend en levengevend. Daarom is het ook de moeite waard om waarheid te spreken. Ook als dat moeilijk is. Het is dus belangrijk om te weten wat waarheid is. En het is ook belangrijk om jezelf in staat te stellen om die te verdedigen. Nou, dan kom ik bij de volgende dia, denk ik. Ja, leest u mee. 1 Petrus. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heer in uw hart. En wees altijd tot verantwoording, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Dat is moeilijk. Afgelopen 10 jaar heb ik echt de voorrecht gehad om Alpha-cursus hier te mogen geven. En wat ik merk is dat het moeilijk is, als je gelooft, voor jonge mensen, maar ook voor mensen die ervaren jong zijn, om het zo maar te zeggen, om verantwoording te geven als mensen moeilijke vragen stellen. Als vragen worden gesteld door verbaal sterke mensen of door vervelende mensen, als mensen met clichés komen. En dat we eigenlijk dan het liefst een muur opgooien of het gesprek vermijden. Maar de Bijbel roept ons eigenlijk gewoon op om gewoon vast te staan en te vertellen waarom je gelooft. Of je nou jonggelovig bent of ervaren, de Bijbel roept ons daar wel toe op. Nou, ik hoop een klein beetje toerusting daarvoor te kunnen geven. En dat ga ik even aan de hand doen, omdat ik aan de hand van wat clichés die je tegen je aan kan krijgen als mensen je bevragen op je geloof. Dus ik ga het proberen een beetje praktisch te maken. Het zijn een paar, naar mijn oordeel, clichés die ik regelmatig als vraag krijg. En die als je er wedervragen op gaat stellen, of als je er enigszins in verdiept, niet zo spannend zijn als dat ze klinken. Ik ga ze even nemen. Dan mag de dia 10. Er is geen waarheid. Pilatus stelde al 2000 jaar geleden aan Jezus de vraag, heel cynisch, wat is waarheid? En ook vandaag de dag kan je in contact komen met mensen die stellen van, joh, er is geen objectieve waarheid. Alles is subjectief, alles relatief. Besef alsjeblieft wat het inhoudt als je daarin meegaat. Als je meegaat in de claim dat er geen waarheid is, gaan alle absolute morele gronden de deur uit. De sterkste bepaalt dan wat waar is. De waarheid wordt dan niet ontdekt als iets wat door God ingesteld is of wat uit zijn karakter voortvloeit. De waarheid wordt bepaald en opgelegd door degene die het sterkste is. De regering, je werkgever, degene die in de relatie het sterkste is, die bepaalt wat waarheid is. Heel gevaarlijk. Dit kan je heel makkelijk doorbreken, dus als iemand aan je stelt dat er geen waarheid is, door te vragen van, joh, die claim die jij hier nu neerlegt, er is geen waarheid, is dat dan wel echt waar? Want het is met zichzelf in strijd. Hoe je het ook kan doorbreken, is om te beseffen dat mensen die een claim geven als er is geen waarheid, dit alleen toepassen als het voor hun uitkomt. Op het gebied van religie, politiek, geloof, dan willen mensen hier wel roepen dat er geen waarheid is. Zodra het om een onderwerp gaat wat aan hun hart is, wat aan hun hart gaat, dan trekken ze die keutel meestal in. Je kan in gesprek raken met mensen die echt absoluut beweren dat er geen waarheid is, Maar zodra het salaris te laat gestort wordt, er echt een absolute waarheid in zit dat er een afspraak is dat het de 20ste gestort dient te worden en niet de 30ste. Dus als je dan aan hen vraagt, is jouw auto wel echt van jou of kan ik er zo mee wegrijden? Dan trekken ze hun keutel ook snel weer in. Mensen passen dit alleen maar toe als het hun uitkomt. Wees er niet van onder de indruk. Mag de volgende dia? De volgende vraag of opmerking die je kan krijgen in een gesprek, als mensen je vragen over waar jouw hoop op gebaseerd is. Alle geloven leiden naar God. Dit is, vind ik, eigenlijk wel een gevaarlijke. Want hij komt heel vaak uit een goed hart voort. Hier zit vaak een liefdevolle intentie achter. Want we willen allemaal dat iedereen bij God komt. En ondanks dat het uit een goede intentie voortkomt, is het niet waar. Het klopt dat een heleboel religies, een heleboel geloven hebben een overlap met elkaar. Die hebben overeenkomsten met elkaar. Maar daarnaast zijn er ook verschillen die niet te overkomen zijn. Onverenigbare tegenstellingen. De islam gelooft niet dat God een zoon heeft. Wij weten als christenen dat het juist draait om de zoon van God. Pantheïstische geloven als boeddhisme en hindoeïsme geloven dat alles goddelijk is. En dat alles en iedereen aanbeden kan worden als God, inclusief jezelf. Maar wij weten dat we juist de schepper moeten aanbidden en zeker niet de schepping. In humanisme wordt geloofd in de goedheid van de mens. En dat we zelf kunnen bepalen wat goed en kwaad is. Maar wij weten juist dat ons hart eigenlijk niet te vertrouwen is. En dat we een zondige natuur hebben. En dat we een redder nodig hebben. En dat zelf als God willen zijn juist het startpunt van de scheiding van God van ons en God is. Dit zijn tegenstellingen. En die zou je kunnen opwerpen als bezwaar. Je kan hem ook makkelijker maken. Een voorbeeld wat ik gestolen heb van C.S. Lewis, de schrijver. Die omschrijft het eigenlijk treffend met een vergelijk. Als er een juffrouw in een klas van 30 kinderen een som opgeeft en er komen 30 antwoorden uit, kan niet iedereen het juiste antwoord hebben. De een zal dichter bij het antwoord zitten als de ander. Onmogelijk dat ze allemaal het juiste antwoord hebben. En als je naar deze schepping kijkt, naar dit universum, dan staat die bol van de sommen en de formules waar het op gebaseerd is. Als we nou kijken naar energie of hoe licht werkt, hoe het menselijk lichaam werkt, bol van de formules en de sommen. Echt geweldig. Gaan we naar het volgende cliché waar je in terecht zou kunnen komen. En dat is degene die ik het meest gehoord heb toen ik net tot geloof kwam. Degene die ik ook het meest hoorde in mijn jeugd. De ergste oorlogen zijn om geloof. Alsof een geloof in God de oorzaak is waar oorlogen zijn, om zijn gestart. En alsof alle oorlogen daaromheen gaan. Of daarom gaan. Deze is het makkelijkste om eruit te halen. Want het klopt niet. Je zou simpelweg kunnen vragen, noem eens een partij oorlogen die om geloof zijn en noem eens een aantal oorlogen die niet om geloof zijn. Dan ga je de verhouding al zien verschillen. De realiteit is dat een studie heeft aangetoond dat pas 7% van alle oorlogen om religie gaat. 93% gaat om menselijke redenen. Maar laten we het eens vergelijken. De religieuze oorlogen die we hebben gehad. Kruistochten. 300.000 slachtoffers in ruim 200 jaar, schatting. Heksenjachten wordt geschat op 60.000 slachtoffers in 300 jaar. Ketterijbestrijding. Ongeveer 10.000 slachtoffers in ruim 50 jaar. Dit zijn serieuze getallen, mensen. Maar het staat wel in de schaduw van de niet-religieuze oorlogen. Eerste Wereldoorlog wordt geschat op 17 miljoen slachtoffers in slechts 4 jaar. Tweede Wereldoorlog, 75 miljoen slachtoffers in 5 jaar. Dat is een veelvoud in een fractie van de tijd. Het volgende dia. Zelfs als we vergelijken met atheïstische regimes. Dit zijn maatschappijen waar God uit de maatschappij verboden is. Communisme onder Pol Pot in Cambodja. 1,7 miljoen slachtoffers. Dat was toen destijds 20% van toenmalig Cambodja. Communisme onder Stalin in de Sovjet-Unie wordt geschat op 20 miljoen slachtoffers. Schattingen variëren. Ik heb de laagste gepakt. Communisme in China onder Mao Zedong wordt geschat op 65 miljoen slachtoffers. Dit is wat er gebeurt als we zeggen er is geen waarheid. Als we God uit de maatschappij verbieden en degene die het sterkst is bepaalt wat goed en kwaad is en wat de bedoeling is. Dit is oud, hè? Dit is tientallen jaren geleden. Maar dit ligt altijd op de loer. Dit moeten we niet vergeten. Als je hierop gevraagd wordt en mensen stellen dat de ergste oorlogen om geloof zijn, vraag is wat voor info ze daarover hebben. Want de meeste mensen roepen het, maar weten het niet. Wedervragen stellen, heel belangrijk. En weet dit soort feiten. Het is niet moeilijk om te onthouden. Mag de volgende dia. Dit is de lastigste. Want niet iedereen is hier heel erg goed op ingelezen. Maar dit is ook een stelling. Geloof en wetenschap zijn tegenovergesteld. Zijn in strijd met elkaar. Ja. Alsof geloof uit puur blind geloof zou bestaan. En wetenschap puur uit rationeel denken en onderzoek. Ja, dat is een stelling die niet klopt. Want beide hebben wat van beide. Geloof is gebaseerd op een stuk geloof. Maar niet blind. Christendom bevat een hoog percentage van feiten die herleidbaar en bewijsbaar zijn. Uit archeologie, uit geschiedkundige boeken. Er is vastgesteld, buiten Bijbels, dat Jezus een historisch persoon is. Er zijn handelswegen, steden, leiders die genoemd worden in de Bijbel, die archeologisch vastgesteld zijn aan de hand van graven, aan munten die gevonden zijn. Geloof in christendom heeft een grote mate van aannemelijkheid en houdt rationeel en filosofisch steek. Als je het gaat onderzoeken, dan ga je er een heleboel in treffen. De Bijbel roept ook om God lief te hebben, onder andere met heel je verstand en om de Bijbel te toetsen. Er zijn ook een heleboel wetenschappelijke feiten te vinden in de Bijbel. Ik zal er zo een paar voorbeelden van noemen. Aan de andere kant, als we gaan kijken naar koud wetenschap op zich, waar ik veel respect voor heb, want de wetenschap heeft ons echt heel veel gebracht, dan zie je dat de meeste grondleggers van de hedendaagse wetenschap overtuigde christenen waren. En dan zie je dat een heleboel wetenschappelijke theorieën een bepaalde mate van geloof met zich dragen, een bepaalde mate van aannames. Als we kijken hoe we rotsen dateren via koolstofdatering, dan zitten er bepaalde aannames in over vervaldata, vervalsnelheden, over of systemen gesloten waren of niet gesloten zijn. Ik zal er niet diep op ingaan, want zoveel kaas heb ik er niet van gegeten. Maar daar zitten aannames die ze niet 100% kunnen aantonen. Er zit een stukje vertrouwen, een stukje geloof in. Dat wil trouwens niet zeggen dat het dan automatisch niet waar is. Maar ook daar is een stukje vertrouwen in nodig. Als ik een voorbeeld mag stellen, die ik graag aangeef vanuit de wetenschap. We hebben de evolutietheorie. Ik hang hem persoonlijk niet aan. Ik vind er echt te veel gaten in zitten. De evolutietheorie was oorspronkelijk, leunde dat op de aanname dat men tussenvormen zou vinden in de lagen van de aarde. Een tussenlaag tussen het ene beest en het andere beest. Tussen een zeedier en een landdier. Dat is nooit gevonden. Het berust nu voornamelijk op het feit, wat wel aangetroffen wordt, is dat verschillende dieren dezelfde onderdelen hebben. Dezelfde organen of dezelfde gewrichten. Zo heeft een walvis, schijnt ergens een klein gedeelte een gewricht te hebben. Wat hetzelfde is als bij een rund, als bij een koe. Daar volgt dan de aanname uit dat een koe en een walvis dezelfde voorouder hebben. Dat wordt verkocht alsof het waar is. Maar daar zit een stuk geloof in. Er is een aanname daarin dat het, dat betekent dat het uit hetzelfde dier voortkomt. Maar wat ook zou kunnen, is dat het voortkomt omdat ze dezelfde producent hebben, dezelfde schepper, die het ene onderdeel voor het ene dier gemaakt heeft en hetzelfde onderdeel handig vond in het andere dier. Net zo goed als dat wij tegenwoordig verschillende auto's hebben, verschillende merken, met dezelfde onderdelen. Maar wij dan niet gelijk zeggen, dan hebben ze gezamenlijk dezelfde voorouder, de Skelter. Dat werkt niet. Dat komt omdat ze dezelfde producent hebben. En zo zou het zomaar kunnen zijn met deze schepping. Dus ik ben absoluut niet tegen wetenschap. Ik denk dat wetenschap veel vorderingen maakt. Maar het gaat niet tegen onze religie in. Het gaat niet tegen ons geloof in Jezus Christus in. Daarnaast, en niet iedereen vindt het even interessant, maar ik wel, bevat de Bijbel een heleboel wetenschappelijke inzichten. Het is geen wetenschappelijk boek, maar het toont wel een heleboel wetenschappelijke inzichten. Het boek Leviticus is niet heel populair, het is een heel droog boek om te lezen. Er staan een heleboel regels in. Maar als je een arts in opleiding bent, of een viroloog in opleiding, dan is het boek Leviticus echt fascinerend. De regels die erin staan, hoe je omgaat met voeding, met uitwerpselen, met ziektes, met persoonlijke hygiëne. Daar zijn onze hedendaagse hygiëneregels op gebaseerd. Ter voorkoming van verspreiding van besmettelijke ziekten. Niet iedereen weet dit, maar toen we de middeleeuwen hadden in Europa en 30% van de bevolking stierf aan de pest, toen werden de Joodse nederzettingen in Europa ontzettend vervolgd. Want de Joden stierven amper aan de pest vanwege hun hygiëneregels uit Leviticus. En de Europeanen dachten dat ze vergiftigd werden door de Joden. We hebben bijvoorbeeld de besnijdenis op de 8e dag, omschreven in Leviticus. De 8e dag na de geboorte worden Joodse jongetjes besneden. Het was precies de dag dat vitamine K, als ik het goed omschrijf, in het mensenleven van een man op het hoogste niveau is. En dat zorgt voor de stolling van het bloed. Dat is de perfecte dag om een kind te besnijden. Dat konden ze toen nog niet onderzocht hebben in een laboratorium. Maar toch staat dat in de Bijbel. Duizenden jaren geleden. Het ontwerp van de Ark van Noach is ook een wetenschappelijk iets. Onzinkbaar. De afmetingen zijn bijzonder. Omdat hij een lengte heeft van 50 meter, kan die golven van 50 meter met een aanloophelling van 100 meter doorstaan. Door de breedte lengteverhouding van 1 tot met 6 zou het amper slingeren in stormen. En door de hoogte lengteverhouding van 1 tot 10 gaan stormen grotendeels eroverheen. Er is een heel veel onderzoek gedaan naar de verhoudingen van de Ark van Noach. Zowel qua inhoud, maar ook qua de onzinkbaarheid. Weet trouwens, want zo laten wij de ark al. Ik wijs, daar is mijn plaatje, maar jullie kijken hier naartoe natuurlijk. Zo tonen wij altijd de ark. Hij vaart zo. De realiteit is dat hij in de breedte vooruit gaat. Net als een boomstam. Die gaan ook niet in de lengte vooruit. Dus we tekenen hem eigenlijk altijd verkeerd. We hebben altijd een verkeerde perceptie hoe hij door de golf heen gaat. Hij gaat in de breedte vooruit. Ik beperk even de voorbeelden tot deze. Als je er meer over zou willen weten, dan zou ik het boek van Ben Hobrink aanraden, van Wetenschap in de Bijbel. Maar waar het om gaat, voor mij in deze preek, 3 dingen. Weet wat waarheid is en blijf daarin wandelen. Weet wat leugen is. Weet waar het vandaan komt en wat de gevolgen zijn, of het nou een grote of een kleine leugen is. Blijf daar vandaan, alstublieft. En als derde, Heb niet te veel spanning als mensen je om je geloof bevragen. Stel wedervragen, want het is makkelijk om iemand een vragenvuur aan de voeten te gooien. En allemaal clichés op te gooien. Stel gewoon vragen terug. Waarom denk je dat? Waar heb je die informatie vandaan? Noem die erge oorlogen dan eens. Het is dan makkelijker als dat je denkt. Vertrouw op de Heilige Geest daarin. Want die heb je nou eenmaal. Gelukkig. En die staat je echt daarin bij. En vooral weet dat waarheid een persoon is. In de vorm van Jezus Christus. Wil ik graag afsluiten met gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we uw woord hebben om op terug te vallen. Dank u wel dat u waarheid bent. Dank u wel dat we de Heilige Geest mogen hebben en mogen vertrouwen om daarop terug te vallen als we bevraagd worden. Ik wil u vragen, Heer, voor de mensen die hier zijn, maar ook voor de mensen die vanuit livestream meekijken. Wilt u ons helpen? Heer? Wilt u ons sterken als we dingen spannend vinden? Wilt u ons helpen en leiden als we geneigd zijn, zoals we dat allemaal zijn, om kleine leugentjes te doen, omdat dat makkelijk is? Wilt u ons daarvoor behouden, behoeden? Wilt u ons daarin leiden op het juiste pad? Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u bovenal voor uw woord, voor uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel, Heer. Amen.